NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Morgen dan kijken kinderen in Polen onder hun kussen. Want daar ligt een cadeautje van Świto Mikołaj. En hij komt uit de hemel om de Poolse kinderen te bezoeken in gezelschap van een engel. En volgens de Tsjechen neemt Sint ook nog een duivel mee. En dat afreizen vanuit de hemel gebeurt met behulp van een gouden koord. Het gaat om de details. En sommige die moet je onthouden. Dat zei de Joods-Israëlische dichter Yehuda Amishai. Tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. Twitter mee, @BBVPRO. Ja, u hoorde zojuist al in het NOS-nieuws het nieuws uit Frankrijk. De Franse premier Manuel Valls heeft zich zojuist kandidaat gesteld voor het presidentschap. Morgen treedt hij af als premier. En vorige week al liet president Hollande weten zich niet herkiesbaar te stellen voor een tweede termijn. Aan de telefoon correspondent Stefan de Vries. Goedenavond, Stefan.
Goedenavond.
Stefan, zojuist was de persconferentie. Heeft Valls nog iets opmerkelijks gezegd?
Eigenlijk niet. Behalve dat hij dus de socialisten wil verenigen. Want die partij ligt eigenlijk in diggelen. Daar is weinig meer van over. Overigens werd net in het nieuws gezegd dat hij al kandidaat zou zijn voor de presidentsverkiezingen. Dat is misschien wat voorbarig. Hij is kandidaat voor de voorverkiezing van de socialistische partij. Zeg maar de primaries op zijn Frans, les primaires. Dus hij is nog niet zo ver dat hij ook inderdaad in mei mee kan doen met de presidentsverkiezing. Maar in ieder geval, het is duidelijk, hij denkt dat hij de enige is die het volledig versnipperde links in Frankrijk weer kan verenigen. En hij wil dus dat iedereen zich achter hem schaart. Maar of dat gaat lukken, ja, dat is nog een vraag.
Ja, en dat hij zich nu kandidaat stelt, hè, voor dat presidentschap, komt dat onverwacht?
Nou, er werd al langer over gespeculeerd wat hij nou precies zou gaan doen. Hij kon natuurlijk niet kandidaat zijn tegen zijn eigen president, François Hollande. Die heeft afgelopen donderdag gezegd dat hij dus niet meer meedoet, dat hij de handdoek in de ring gooit. En sindsdien is alles in een stroomversnelling gekomen. En ja, gisteren, dit weekend eigenlijk, werd er gespeculeerd op het feit dat Manuel Valls vandaag ontslag zou nemen. Nou, dat heeft hij net aangekondigd dat hij dat morgen zou doen. De timing is onverwacht. Het feit dat hij kandidaat is, ja, daar wordt al een paar maanden mee rekening gehouden.
Ja, en je zei het al, hè? Je zei van, nou ja, de vraag is of het hem lukt. Hij neemt als socialist, neemt hij natuurlijk ook nog de politieke erfenis van Hollande mee.
Ja, dat is natuurlijk ook een rare zaak dat hij eigenlijk zo kort voor de verkiezingen nog opstapt op het laatste moment. Hij hoopt dan daarmee zich de erfenis van Hollande te kunnen afschudden. Maar natuurlijk, als premier is hij wel degelijk verantwoordelijk voor het beleid. Hij ligt ook zeer slecht binnen een deel van de socialistische partij, omdat hij nogal een rechts imago heeft binnen een linkse partij. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het doordrukken van een arbeidshervormingswet. Heeft daarbij het parlement gepasseerd. Nou, dat is echt het werk van Manuel Valls. Dat wordt hem heel erg kwalijk genomen. En ja, die feiten, die zal hij gewoon met zich meedragen in de komende maanden. Maar door zich nu kandidaat te stellen, 5 maanden voor de verkiezingen, hoopt hij misschien het hele slechte imago van François Hollande nog een beetje van zich te kunnen afschudden.
Ja, dan kan hij dat misschien van zich afschudden. Maar je zegt het al 2 keer, van hij ligt nu niet goed in de partij. Dus hoeveel kans maakt hij?
Ja, het verbaast me. Vandaag was er een opiniepeiling. Nou ja, we kunnen van alles zeggen over de opiniepeilingen tegenwoordig. Maar in ieder geval, in deze opiniepeiling kwam hij toch duidelijk als winnaar naar voren uit de voorverkiezingen. En dan staat hij tegenover Arnaud Montebourg. Dat is een oud-minister van Economie. Die is links. Dus binnen de linkse partij is hij nog een linkser. Die kan ook op veel steun rekenen. Maar toch, Manuel Valls in deze opiniepeiling zou het van hem winnen. Dat verbaast mij enigszins, omdat Valls ligt toch echt heel erg slecht binnen de eigen partij. Bovendien, Valls deed al een keer mee aan de voorverkiezingen in 2011... toen François Hollande won. En toen haalde hij nauwelijks de 6%. Dus het is een omstreden figuur binnen zijn eigen partij. Maar kennelijk heeft hij daar nu lak aan en denkt hij toch echt dat hij een kans gaat maken.
Ja, en een omstreden figuur die ook nu Hollande zonder premier achterlaat.
Ja, dat is ook opmerkelijk. Hij steekt daar bij Hollande eigenlijk een dolk in de rug. Hij is altijd lang Hollande trouw geweest. Maar kennelijk kiest hij dan nu toch rapen voor zijn geld. En morgen gaat hij ontslag nemen. Dan is de Franse gewoonte dat er direct een nieuwe regering aantreedt. Dus het moet zo zijn dat de regering stapt morgen op. En dan wordt er nu gespeculeerd over wie de nieuwe premier zal worden. Daar is ook iets bijzonders aan. Welke premier het ook wordt, dat zal de kortzittende premier worden in de Franse geschiedenis, omdat hij maar 5 maanden te gaan heeft tot mei. Er doen een paar namen de ronde, waaronder Bernard Cazeneuve, die is nu minister van Binnenlandse Zaken. Dat is een echte Hollande, trouwe hond eigenlijk van Hollande. Die zou het dus kunnen worden. Maar dan is er een probleem op Binnenlandse Zaken, want daar wordt de strijd gevoerd tegen terrorisme. En er wordt gespeculeerd dat de premier ook de minister van Binnenlandse Zaken zal zijn, dat hij dus 2 functies zal krijgen. Een andere naam die de ronde doet is die van Najat Vallaud Belkacem. Die is niet zo bekend in Nederland als de minister van Onderwijs. Zij is 38 jaar en zij zou dan voor het eerst in meer dan 20 jaar een vrouwelijke premier kunnen worden. Maar ook zij zal maar 5 maanden zitten. Dus ja, wat de keuze ook wordt morgen voor François Hollande, voor de minister die gekozen zal worden tot premier, is het eigenlijk maar een troostprijs. En ja, die moet eigenlijk de boel bij elkaar houden voor de laatste 5 maanden van het socialistische presidentschap.
En daarna wordt het ook spannend. Spannende maanden voor Frankrijk. Dankjewel, Stefan de Vries. Dan gaan we door naar Turkije. Na de mislukte coup in Turkije van juli dit jaar is de regering grootschalige zuiveringen begonnen. Al meer dan 125.000 mensen zijn hun baan verloren of op non-actief gezet. En de ontslagen vallen overal. In het leger, bij de politie, justitie, op ministeries en ook in de media en het onderwijs. Voor een deel gaat het om vermeende coupplegers en iedereen die geassocieerd kan worden met de Gülen-beweging, die president Erdogan verantwoordelijk houdt voor de coup-poging. Maar de zuiveringen gaan veel verder. Ook critici en opposanten van de AK-partij van Erdogan moeten er aan geloven. Rick Delhaas en Tan Tunali doen verslag vanuit Istanbul.
Nou, we zijn onderweg naar een bruiloft
van Taylan, een econoom die aan de Universiteit van Istanbul werkte.
Nou, we hebben een cadeautje bij ons.
We hebben een cadeautje bij ons. We hebben wat goud gekocht. Dat doet men traditioneel in Turkije.
Ja.
Omdat het waardevast is. En,
hij heeft het extra hard nodig. Ja, dit is de rijkere wijk. Daar rijden ze dus in Porsches rond, onder andere.
En de bruidegom van vandaag kan het extra goed gebruiken. Hij is namelijk onlangs zijn baan kwijtgeraakt aan de Universiteit van Istanbul. En daarom ook zijn inkomen.
Ja, hij is een van de mensen die na de coup, zeg maar, gezuiverd is.
Ja, hij heeft onlangs te horen gekregen dat hij is ontslagen van de Universiteit van Istanbul.
Dat is geen Gülen-instituut, hè?
Nee, het is geen Gülen-instituut en hij wil ook niks met de Gülenisten te maken hebben. Hij is een tegenstander van de Gülenisten. Hij is een linkse jongen, een lid van de onderwijsvakbond E-Team Sen, een linkse vakbond.
Ja. Waarom is hij dan ontslagen?
Dat is een goede vraag, dat gaan we hem ook vragen. Ik weet niet of hij het antwoord heeft, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen ontslagen recent. En die tasten vaak in het duister over waarom. Omdat ze tegenstander van de regering zijn waarschijnlijk.
Wat moet je wel en wat moet je niet doen op een Turkse bruiloft?
Je moet gewoon klappen en lachen als er gelachen moet worden. En klappen als er geklapt moet worden.
Oh, ja.
En verder wijst het zich maar zelf.
Oké.
De ambtenaar van de burgerlijke stand die is erbij. Die zal de ringen omdoen en hun een trouwboekje overhandigen. En zo stappen ze in het huwelijksbootje.
Ja. Mag je wel trouwen als gezuiverde?
Blijkbaar wel, anders zouden we hier niet zijn. Maar hij is denk ik ook zijn paspoort kwijtgeraakt. Dus hij kan in ieder geval niet naar het buitenland reizen.
Ja.
Maar trouwen mag blijkbaar wel.
Nou, de burgerlijke inzegening zit erop.
Ja, het jaar wordt dus gegeven. Iedereen was het ermee eens.
10 minuten of zo?
Ja, ging heel snel.
Net zo kort als in Nederland.
Nu is het tijd voor feest.
Dan.
We gaan het goud uitdelen en dan de bruid en de bruidegom feliciteren persoonlijk.
Aha.
En op de foto.
Oh, dat hoort erbij, dat je even met het bruidspaar op de foto. Deze meneer is nog voor ons, of niet? En wat is gefeliciteerd? Of hoe doe je dat in Turks?
Tebrikler, hayırlı olsun.
Tebrikler?
Tebrikler, gefeliciteerd, maar hij spreekt ook een beetje Nederlands.
Tebrikler.
Nu doet hij Taylan een armband om.
Ja, armband, dat is een fikse bling-bling horloge.
Oh, excuus, ik zag het niet goed. Hij deed hem een mooi horloge om.
Dat is een leuk klokje.
Zo zeggen ze dat in Amsterdam, ja.
Nou, we zijn de laatste. Pers. Gefeliciteerd.
Thank you, dankjewel.
Alsjeblieft. Dat jullie maar gelukkig mogen worden.
Ik spreek geen Nederlands.
Nou, een klein beetje. Gaan we even op de foto en dan stel ik ondertussen even een vraag. Is het wel een goed moment om te trouwen, nu je net ontslagen bent?
Maybe you can just, you know.
Yeah. Even op de foto. Ja, die staat erop. We zijn de laatste volgens mij.
Thank you very much.
Het feest duurde tot diep in de nacht en het bleef erg lawaaierig. Vandaar dat ik maar even ons gesprek met Thailand samenvat. Natuurlijk is het geen ideaal moment om te trouwen. Maar de bruiloft stond al gepland voordat hij werd ontslagen en hij heeft zijn huwelijk niet willen laten verpesten. Hij is ontslagen op beschuldiging van banden met de Gulen-beweging. En daar is hij heel erg boos over, omdat hij juist een fel tegenstander is van Gulen. Hij is een linkse jongen, lid van de vakbond. Hij ziet zich nu geconfronteerd met de realiteit en is zich ervan bewust dat een baan in Turkije onmogelijk zal zijn. Omdat geen enkele universiteit het risico wil nemen iemand die na de coup is ontslagen aan te nemen. Hij leeft met steun van vrienden en familie en zijn kersverse vrouw die als historicus aan een universiteit in Istanbul werkt. Een concreet plan voor de nabije toekomst heeft hij niet. Hij zou graag verder werken aan zijn eigen onderzoek. Maar omdat zijn laptops met data in beslag zijn genomen, is dat niet mogelijk. Hij beraadt zich op alternatieven, maar voorlopig is hij één van de velen die geen kant uit kunnen. Ja, zo sta je voor de klas en zo sta je op de markt.
Ja, we bezoeken Haydar, een voormalige docent inderdaad. Die zijn baan is kwijtgeraakt. Ja, nu op een markt in de verre buitenwijk in Istanbul onder andere honing verkoopt.
Aan de Aziatische kant, hè?
Ja, een hele verre buitenwijk. Ja. Dat is een overdekte markt.
Maar hij heeft hier dus een baantje gevonden, kennelijk.
Ja, hij heeft hier gewoon een stalletje geopend. Om toch in zijn inkomsten te kunnen voorzien. Hollanda dan?
Hollanda dan,
mij.
Hij heeft ook honing.
Dit is zijn stand, maar hij staat er zelf nu even niet. Ah, dus hij wordt gebeld.
Dit is zijn stand?
Ja.
Oké.
Dit is zijn eieren van het platteland.
Eieren?
Organische eieren zouden we het in Nederland noemen.
Kikkererwten?
Allemaal organisch.
En wat is dit?
Groenten.
Dat is een speciaal soort kaas.
Merhaba. Hallo.
Merhaba.
Merhaba. Alles klaar?
Alles klaar.
Ja, ik kan een beetje Duits spreken. Oké.
Dat is wel iets heel anders, hè? Voor de klas staan of hier op de markt.
Ik heb çok zor bir meslek. Yani bilmediğim, tanımadığım. İlk defa yaptım. Zorlanıyorum aslında.
Ja, het is zeker iets anders. Het is ook lastig, omdat hij de hele professie niet kent. Hij moet er nog een beetje aan wennen. En tegelijkertijd wil hij ook wel aan de regering laten zien dat er tegen zoveel onrechtvaardigheid zich verzet en toch zijn leven voortzet.
Ja, want wat is er nou precies gebeurd? U bent ontslagen, hè? U was onderwijzer.
Öğretmenlik yapıyordum. Ben Tunceli'de dersimde çalışıyordum. Bu yazın yapılan kendi aralarında anlaşmalı darbeye.
Hij is een vakbondsman, een oude vakbondsman. Hij is een van de oprichters van de vakbond E-Team Sem. Hij heeft in het bestuur gezeten. Hij zegt dat hij na de coup-poging, die hij ziet als iets dat de regering zelf bekokstoofd heeft, met 53 andere docenten in zijn provincie, Dersim in het oosten van Turkije, is ontslagen. En momenteel zijn er nog meer dan 100 docenten die op non-actief zijn gesteld, wiens lot onzeker is.
U was leraar in het oosten van Turkije, maar nu staat u in Istanbul op de markt. Waarom?
İstanbul büyük bir metropol, bu ürünleri ancak bu böyle büyük bir şehirde satabiliriz. Yani başka şehirlerde satış imkanımız çok zayıf onun için.
Hij is naar Istanbul gekomen omdat het in zo'n grote metropool mogelijk is om deze spullen aan de man te brengen. Zoals de provincie in het oosten waar hij werkte, is dat niet mogelijk.
Ja, dus hij is echt naar Istanbul gekomen om te overleven. Ja. U bent al een beetje op leeftijd. Krijgt u straks nog wel uw pensioen?
Emekli maaşı işte işten atıldığınız için ne yazık ki alamayacağız. Yani işimize son verildiği için mecburen o işte bitti. Yani emekliyi alamayacağız.
Nee, hij heeft geen recht meer op pensioen omdat hij is ontslagen. En over één jaar zou hij gepensioneerd zijn. Maar het is nu dus helemaal van de baan.
Dat lijkt me iets om je behoorlijk zorgen over te maken.
Tabii ki yani yaşam kaygısı, ciddi bir kaygı yani.
Ja, uiteraard. Wat je zegt, hij zou op leeftijd, als hij jong was, dan zou je nog allemaal energie hebben en om allemaal andere dingen aan te grijpen. Daarom is het zeker niet makkelijk om nu nog geld te verdienen.
Ja.
Hij zal tot zijn dood moeten werken, maar hij heeft ook wel hoop dat hij zijn zaak bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens aanspant. En dan ook wint en dan toch weer voor de klas kan komen te staan.
Of zijn pensioen terug kan krijgen.
Öğretmenlik yapı Jackson's ya da emekli maaşı alacaksınız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kazanacak.
Yani kuşkusuz öyle olacak ama ne kadar sürecek ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davalar 5 yılla 10 yıl arasında sürüyor. Bu süre içerisinde nasıl yaşamımızı sürdüreceğiz o bir sıkıntılı bizim için.
Ja, wat het voornaamste probleem nu is, zoals hij dat ziet, is dat die zaken bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens lang duren, tussen de 5 en de 10 jaar. En de vraag is hoe hij in die 5 en 10 jaar zijn brood moet verdienen.
Ja.
Wat is dat?
Jij koopt even honing.
Ja, even een pot honing. Dat,
uit solidariteit.
Uit solidariteit en ook dat het waarschijnlijk hele lekkere honing is, zonder toegevoegde suikers, van boven de 2500 meter.
Een reportage uit Turkije van collega Rick Delhaus en Tan Tunali.
Bureau Buitenland. Met Naida Aurangzeb.
De Amerikaanse Senaat verlengt de sancties tegen Iran met 10 jaar. De hoop is dat dit als extra stok achter de deur werkt, zodat Iran haar nucleaire afspraken nakomt. Maar de vraag is, dreigen deze sancties de Iran-deal niet juist op te blazen? Te gast, politicoloog en Iran-kenner Peyman Jafari van de Universiteit van Amsterdam. Welkom, goedenavond Peyman.
Goedenavond.
Peyman, de Amerikaanse Senaat heeft vorige week ingestemd met een verlenging van de sancties tegen Iran met 10 jaar. Om wat voor sancties gaat het precies?
Nou, het verbiedt onder andere Amerikaanse bedrijven handel te drijven met Iran. Bijvoorbeeld investeringen in de olieindustrie. Dat mogen niet. Alle verkopen van allerlei producten. Dat kan niet. Banktransacties, noem maar op. Heel veel. Maar het zijn wel sancties die echt alleen voor de VS gelden.
Ja, nu zegt de Amerikaanse Senaat, zij zeggen dat deze sancties niet onder de afspraken van het nucleair akkoord vallen. Klopt dit?
Ja, kijk, daar is er nog discussie over. En ik denk dat het strikt genomen ook wel klopt. Vandaar dat er ook in Iran gesproken wordt dat het een schending is van de geest van het nucleair akkoord. Terwijl anderen zijn die dan zeggen dat het schending is van de letter van het akkoord. Dus daar loopt nog wel een debat over. Maar ik denk dat het eigenlijk dus geen schending is van het akkoord aan zich. Maar ja, het past wel bij het ondermijnen van het nucleair akkoord.
En het ondermijnen?
Ja, kijk, president Trump heeft er geen geheim van gemaakt dat hij eigenlijk af wil van het nucleaire akkoord dat met Iran gesloten is. Hij heeft het slechtste akkoord ooit genoemd. Obama daarop hard aangevallen. Tegelijk weet hij dat dit akkoord gesloten is tussen Iran, VS, EU-landen, China en Rusland. Dus hij kan niet eenzijdig dit akkoord opzeggen. Waar hij nu voor kiest is eigenlijk proberen Iran in de hoek te duwen, dat Iran dan zelf het akkoord zou opzeggen. Dus zoveel Iran irriteren en provoceren dat eigenlijk de Iraniërs het stap zetten om het nucleair akkoord op te zeggen.
Ja, en gaat dat gebeuren? Want wat is de reactie vanuit Teheran nog los dat ze zeggen, gaat het om schending van de letter of de geest?
Ja, kijk, vanaf Teheran is er geïrriteerd en hard gereageerd. Want met Obama en Kerry, minister van Buitenlandse Zaken, kon er zaken gedaan worden. Onder hun zijn de relaties ietsjes verbeterd. Dit is een harde klap voor Iran, want met name president Rouhani heeft zijn lot hieraan verbonden. Dit was zijn belofte voor zijn eerste termijn die in mei afloopt. Dus daar is hard gereageerd.
Ja, want wat was de belofte van Rouhani precies?
Nou, dat hij het nucleaire dossier zou oplossen. Want er waren sancties, niet alleen door de VS, maar ook door de VN en Europa aan Iran opgelegd. Dus dat heeft hij eigenlijk waargemaakt. Het is een nucleair akkoord. Die sancties zijn van tafel.
Wat goed is voor de economie van Iran.
Ja. Ja, want dat heeft er sterk onder geleden. Afgelopen jaren zijn dus inflatie is naar 30% toegelopen. 2 jaar geleden negatieve economische groei, noem maar op. Dus dat zou ontzettend goed zijn. Nu komt Trump aan de macht en gaat het de andere kant op. Dus, en in mei wil Rouhani weer kans maken om president te worden. En dan wil hij economische groei zien. En deze nieuwe sancties, of voortzetting van de Amerikaanse sancties, zullen dat ondermijnen.
Ja, betekent dat daarmee dat ook de positie van Rouhani zelf op het spel staat?
Het wordt verzwakt. Want kijk, toen het nucleaire akkoord gesloten werd, waren de Republikeinen en de conservatieven in de VS natuurlijk tegen dit akkoord. Maar ook de hardliners in Iran waren tegen dit akkoord. En ze vonden het al niks en probeerden Rouhani te ondermijnen. En nu hebben ze bijvoorbeeld in het Iraanse parlement een motie ingediend dat dit een schending is inderdaad van het akkoord en dat Iran uraniumverrijking weer tot het oude niveau moet herstellen. Ik denk dat het niet zo in vaart zal lopen, maar het ondermijnt president Rouhani wel, want het geeft munitie aan de hardliners in Iran die nu roepen van, zie je wel, de Amerikanen zijn niet te vertrouwen. Wij doen concessies en willen weer terugkeren tot internationale gemeenschap. En nu krijgen we een president als Trump die verder de boel opstelt.
En wat willen dan die politieke hardliners, Peyman? Willen ze een directe confrontatie met Washington?
In Iran bedoel je?
Ja, die politieke hardliners van Iran. Wat willen zij dan? Ik bedoel.
Ja, nee, kijk, daar moeten we onderscheid maken tussen retoriek en echte beleid. De retoriek is hard. Ook vanuit opperste leider van Khamenei, die zegt van dit is een schending enzovoorts. In het parlement worden moties ingediend. President Rouhani spreekt zich uit. Ik denk alleen dat de Iraniërs natuurlijk ook wel beseffen dat waar Trump op uit is om juist Iran te provoceren, dat Iran zelf stappen neemt, waardoor dan de Amerikanen zeggen van zie je wel, de Iraniërs houden zich niet aan het akkoord, want ze hebben zich wel aan het akkoord gehouden afgelopen jaar.
Mm-hmm.
Dat de Amerikanen het excuus geeft om echt het akkoord te verscheuren. Want dat kunnen ze niet op hun eentje. Want ook Europa heeft het ondertekend. Ja. En ik denk niet dat de Iraniërs zo dom zijn om Trump dat excuus te geven.
Ja.
Dus ze halen wel hard uit. Maar tegelijk beseffen ze ook wel van, nou ja, we moeten gewoon even afwachten wat Trump gaat doen.
Toch heeft de Iraanse president Rouhani gezegd dat een parlementaire commissie tegenmaatregelen gaat onderzoeken.
Ja.
Welke maatregelen denkt hij dan aan?
Nou, dat zou in het ergste geval dus het hervatten van uraniumverrijking tot 20% en daarboven kunnen zijn.
Ja. Eigenlijk ook wat die politieke hardliners willen.
Ja, absoluut. Maar ik denk niet dat dat zo snel gaat gebeuren. Want dan zou Iran dus de eerste stap gezet hebben.
Mm-hmm.
En ik denk dat zij wat slimmer zijn dan dat. En dat ze afwachten wat Trump gaat doen. En kijk, dit wordt als een breuklijn gezien. Het vervatten van deze Amerikaanse sancties. Maar niet in die mate dat Iran het hele akkoord gaat opzeggen.
Ja, dat gaan ze niet doen. Hebben ze nog hoop? Want Trump heeft het dan wel gezegd. Maar theoretisch gezien zou Obama nog even snel in een paar dagen veto kunnen uitspreken.
Nee, dat gaat hij niet doen.
Mm-hmm.
Obama is natuurlijk een vertrekkend president.
Ja.
Hij voelt zich niet gelegitimeerd om dat te doen. En hij heeft al gezegd dat hij het niet gaat doen. Dus die sancties komen eraan. Wat kijk hier een rol natuurlijk in speelt, is dat Trump een harde lijn kiest richting Iran. Maar dat hij aan de andere kant natuurlijk probeert avances te maken om in Syrië tot een oplossing te komen.
En heeft hij Iran ook bij nodig?
Daar heeft hij Iran bij nodig en met name Rusland bij nodig. Dus wat hij volgens mij probeert te doen is een weg te drijven tussen Iran en Rusland. Want als hij in tegenstelling tot Obama en daarvoor accepteert dat eigenlijk Assad aan de macht blijft in Syrië, wil hij natuurlijk niet dat Iran daarvan gebruik maakt, dat hij de facto meer invloed krijgt in de regio. Dus betekent hardere maatregelen aan de andere kant tegen Iran. Dus concessies in Syrië, maar hardere lijn naar Iran op andere vlakken om Iran in te dammen.
Ja. En als ik zou zeggen, hoe groot schat jij de kans dat de Iran-deal klapt?
Ja, ik vind het wel heel erg zorgelijk. Echt op 50% op dit moment. We moeten echt zien wat Trump gaat doen. Want dit hervatten van de sancties doorzetten is op zich geen opblazen van het akkoord. Mm-hmm. Maar eerder heeft Trump gezegd dat hij het hele akkoord wil opblazen. Alleen denk ik dat de EU daar als een remmende factor op dient. Want ook de EU heeft dat ondertekend. Er is van de Veiligheidsraad. Rusland, China zijn daarbij betrokken. Dus de Amerikanen kunnen niet heel makkelijk dat opzeggen. Aan de andere kant, ja, we hebben wel met een nieuwe situatie te maken met Trump.
Goed, afwachten dus.
Afwachten.
Hoe het afloopt met de sancties tegen Iran. Dankjewel. U hoorde politicoloog en Iran-kenner Peyman Javari. 8:30, Bureau Buitenland voor vandaag zit erop. Morgen zijn we natuurlijk weer. Straks hier de collega's van WNL met Haagse Lobby, gepresenteerd door Martijn de Greven. Eerst het NOS-nieuws.
NPO Radio 1.
Met Job Poot.
De Franse premier Valls doet definitief mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Hij heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd. Bij de socialisten zijn meer kandidaten. In januari bepalen ze wie het opneemt tegen de conservatief Fillon en Marie Le Pen van het extreemrechtse Front National. De kans is groot dat Valls het namens de socialisten wordt. In Amsterdam-Zuidoost komt volgend jaar een vondelingenkamer. Dat is een plek waar vrouwen in nood anoniem hun pasgeboren kind kunnen afstaan. Er zijn al vondelingenkamers in Groningen, Middelburg, Zwolle, Oudenbosch, Papendrecht en Rotterdam. Volgens de initiatiefnemer is aan de plek in Amsterdam grote behoefte. In Ter Apel wordt cameratoezicht ingevoerd om het gevoel van onveiligheid bij bewoners en bedrijven weg te nemen. Het Groningse dorp kampt met overlast van asielzoekers. Volgens de gemeente gaat het om een kleine groep asielzoekers die overlast geeft. Ze zouden zich schuldig maken aan diefstallen en zakkenrollen. En 12 Iraanse fotomodellen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 1 tot 6 jaar. Ze moeten de cel in omdat ze tijdens hun werk te westers gekleed waren. Als ze hun straf hebben uitgezeten, mogen ze 2 jaar lang niet in de mode werken en niet naar het buitenland reizen. Tot zover.
NPO Radio 1. WNL.
Haagse Lobby. Met Martijn de Greven.
Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in politiek Den Haag. Het kan nu nauwelijks ontgaan zijn, we hebben weer een nieuwe politieke partij, namelijk Geen Pijl. Vanaf nu kunnen leden online gaan meestemmen en dat wel over ieder voorstel. Zorgt de komst van deze partij voor een verdere versplinting van de rechtervuist of is dit wellicht een democratische doorbraak? We gaan erover praten met de geestelijk moeder, vader en tante van Geen Pijl, Bart Nijman, goed dat je er bent. En de vaste gast hier bij WNL, Siep Winia, politiek commentator van de Elsevier. Verderop in de uitzending gaan we het hebben over het boerenbedrijfsleven. De koe, hij staat onder druk. Er moeten er wellicht veel minder van komen. Ze gaan namelijk veelvuldig naar de wc, hoewel dat doen ze eigenlijk zonder naar de wc. En daar zit fosfaat in de mest. En die fosfaat is weer een probleem, want als je een bepaalde grens doorbreekt, dan gaan ze in Brussel heel erg boos worden. Dat is inmiddels het geval. En uiteindelijk aan het einde hebben we natuurlijk de Schatkamer. Deze keer met Joost Vullings van de NOS. En hij neemt ons mee naar de presentatie van de LPF kandidatenlijst. Meepraten kan ook via Twitter. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via WNL Haagse Lobby.
Dit is WNL Haagse Lobby.
Over elk voorstel in de Kamer gaan alle leden van Geen Pijl online stemmen. Dat is wat de nieuwe partij Geen Pijl wil verwezenlijken. Zorgt de komst van deze nog op te richten partij voor verdere versplintering? Een veelvuldig gehoord geluid vandaag op Twitter. Of is dit juist een democratische doorbraak? We gaan erover praten, zoals gezegd, met Siep Winia, politiek commentator van de Elsevier en de man achter Geen Pijl, Bart Nijman. Beide heren, goeie.